Wij geven hem heerlijkheid, was de bedoeling. Opdat wij zelf deel zouden hebben aan zijn heerlijkheid vervolgens. Daartoe waren wij vanmorgen in ieder geval in de Romeinenbrief. En daarna moet ik helaas enige schriftplaatsen overslaan. Want ja, zoveel tijd hebben wij niet. En ik wilde toch een beetje vandaag door het materiaal, door de schriftplaatsen heen komen. Maar een enkele losse sla ik dan over. Maar ik kan wel in het voorbijgaan even noemen. 1 Korinthe 6 vers 20. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En korter kan het al niet gezegd worden. Wij zijn zijn eigendom. Wij zijn niet alleen verlost. Wij zijn losgekocht. Dat is wat het woord altijd in de Bijbel betekent. We zijn losgekocht, vrij gekocht. En dus, formeel, zijn eigendom. En de bedoeling is dan dat wij sindsdien God verheerlijken. In ons lichaam. Mag dan zo zijn dat vlees niet nut is. En dat dit lichaam een sterfelijk lichaam is, maar niettemin wordt het naar de schrift beschouwd als levend gemaakt in Christus. En we zouden dit lichaam stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Daartoe zijn wij nog in het lichaam. Levend gemaakt met Christus, gezet in de hemel, niettemin nog in het vlees, opdat dit oude zondige vlees gebruikt zou worden tot heerlijkheid Gods. Dat is de bedoeling. Gods bedoeling, wel te verstaan. En zo'n dergelijke korte uitspraak vinden wij ook in 2 Korinthe 1, vers 20, waar staat, want zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in hem ja en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid, door ons. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wij deel hebben gekregen aan deze beloften Gods, aan alle beloften Gods overigens. Ik zeg het even nu tussendoor met een klein voetnootje, alle beloften Gods. Want hoewel wij heus het onderscheid kennen tussen Israël en de gemeente, neemt het niet weg dat al Gods beloften voor aan ons gegeven zijn. En het staat er ook zo. Zoveel beloften Gods als er zijn. Die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid. Want die beloften Gods, daaruit zou God zelf weer verheerlijkt worden. Maar er staat Gode tot heerlijkheid door ons. Hetgeen natuurlijk alleen kan als wij deel hebben gekregen aan al die beloften Gods, zoveel als er maar zijn. Ik kwam te laat op het idee, maar achteraf had ik gedacht, het was een mooi onderwerp geweest voor onze conferentie in Woepertaal, maar ik had wel wat anders opgegeven, dus vooruit. Zoveel beloften Gods als er zijn. Ja. Maar Gode tot heerlijkheid Gods, wanneer we afbreuk doen aan die belofte Gods, enzovoorts doen we meteen afbreuk aan deze heerlijkheid Gods dus. Men zou voorzichtig zijn. Goed. Daarna sla ik er een paar over, maar neem ik u in ieder geval mee naar Galaten 1, waar wij in vers 4 lezen over onze Heer Jezus Christus, dat hij zichzelf een gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zal uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van God, van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We vragen ons af of de brief nou meteen afgelopen is, omdat er ineens zo'n heilwens tussen staat, hè? Waar komt die uitdrukking vandaan? De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. De aardigheid is dat de uitspraak rechtstreeks samenhangt met het voorgaande vers, met vers 4, want de bedoeling is dat hetgeen in vers 4 genoemd of beschreven wordt, zou zijn tot heerlijkheid van God onze Vader. Onze God en Vader. Zo staat het er namelijk. Van de Heer Jezus Christus staat, heeft zich gegeven voor onze zonden. Ik ga er niet uitgebreid op in, omdat het nou mijn onderwerp niet is. Maar het idee is dat de Heer zich overgegeven heeft, dan wel gegeven heeft in onze tegenwoordige tijd voor de gemeente, niet voor de wereld. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over het werk van Christus voor ons. Kan er niet missen, want het staat erachter. Niet voor de wereld als zodanig, niet voor de natuurlijke mens, maar voor de gelovigen, voor de gemeente. Opdat hij ons, wat doet hij voor de gemeente? Opdat hij ons zou heiligen en reinigen. Opdat hij ons zou reinigen en een eigen volk heerlijk aan zich zou voorstellen enzovoort. Weet u wel, dat is Efeze 5. Hier staat precies hetzelfde, maar met andere woorden. Hier staat, hij heeft zich gegeven, dan wel overgegeven, voor onze zonden, want hij zou ons, Efeze 5, reinigen door het bad des waters. Hij zou ons reinigen door het woord, en dat is wat hij nu doet. Hij heeft zich overgegeven nu, ter wille van de gemeente, om die te reinigen, om het geweten te reinigen, namelijk van dode werken, Hebreeën 9, vers 14 dus maar weer, om de levende God te dienen. En hier staat precies hetzelfde. Hij heeft zich overgegeven voor onze zonden, zonden van de gelovigen dus, opdat hij ons daarvan zou reinigen uiteraard, naar het geweten althans. Kortom, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze aion, wereld, eeuw. Wat mij betreft, maakt geen verschil. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat is wat hij nu aan ons doet. Begrijp je me goed? Hetzelfde kan op veel verschillende manieren gezegd worden. En dat gebeurt ook in de schrift. Maar dit is er één van. Want mag dan zo zijn dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En van een oud verbond naar een nieuw verbond. En zelfs van de aarde naar de hemel. Maar dat zijn allemaal zeer fundamentele uitspraken met betrekking tot onze staat. Ik ga een paar oude woorden uit de kast trekken. Met betrekking tot onze staat. Maar hier in dit vers gaat het niet om onze staat, maar om onze toestand. Dat is namelijk meer praktisch. En wat de Heer voor ons doet, is ons reinigen, opdat wij ook in de praktijk van ons leven getrokken zouden worden, door hem wel te verstaan, uit deze tegenwoordige boze wereld. Wij raken dan onthecht, heet dat in een ander jargon. Maar dat is wat het is. We worden getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat doet de Heer aan ons, dat is zijn tegenwoordige werk. En dat doet hij naar, dat wil zeggen volgens, de wil van onze God en Vader, die al de heerlijkheid toekomt in alle eeuwigheid, is het volgende vers. Want de gedachte is dat naarmate wij in de praktijk getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, en dus terechtkomen in de toekomende eeuw, die al bijna 2000 jaar geleden begonnen is, naar die mate wordt God in ons verheerlijkt. Want of wij wandelen, en ik citeer uit Efeze 2, of wij wandelen in de misdaden en de zonden naar de eeuw deze wereld, dat is de tegenwoordige boze eeuw feitelijk, of wij wandelen, Efeze 2 nog steeds, in de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar het eerste, wandelen naar de misdaden en zonden, naar de eeuw deze wereld, naar de overste naar, van de macht der luchten, naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, dat, zo staat het er allemaal, dat is leven in de tegenwoordige boze wereld, of boze eeuw, want dat staat er eigenlijk zo. En het leven, het wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft, dat is praktisch leven in de toekomende eeuw. En dan nog heel kort, de tegenwoordige boze eeuw is de eeuw waarin Satan regeert, maar het is eigenlijk gewoon Satan. En de toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert, maar het is eigenlijk gewoon Christus. En de andere keer spreek ik er wel weer eens wat uitgebreider over. Maar die twee eeuwen, die bestaan als het ware naast elkaar, die twee koninkrijken, dan wel die twee koningen, want zo kun je het ook nog zeggen. En wij zouden uit het ene koninkrijk ook in de praktijk van onze levenswandel overgezet worden van het ene koninkrijk naar het andere. Begrijp je me goed? Van dat van de duisternis naar het licht. Want ik heb weer vastgesteld dat er sommigen zijn die het precies andersom doen. Wandelen eerst in het licht van het koninkrijk van Christus. En gaan zich daarna bezighouden met de verbetering van de wereld. Vervolgens weer. Dat is precies verkeerd om. Dus uit het licht naar de duisternis met alle consequenties van dien. Mark my words. Maar goed. Maar dit is wat de Heer nu voor ons doet. En u weet het, hè, wat hij voor ons doet. Wel, hij is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, lazen we er straks al. En hij leeft om zijn vader heerlijkheid te geven. Maar wat hij in de praktijk doet, is ons reinigen van dode werken en dus van zonden, van een kwaad geweten, opdat wij vervolgens God zouden dienen. En dus hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Tegenwoordige werk van Christus en ons tegenwoordige werk zou allebei zijn tot heerlijkheid Gods. En daartoe zouden wij ons aan hem overgeven, daarheen zouden wij ons uitstrekken, is de gedachte. En met deze woorden in gedachten spreekt de apostel Paulus over zichzelf en over zijn eigen bediening, waarvan hij verslag deed aan de gelovigen in Judea en in Jeruzalem. En als commentaar zegt hij: en zij verheerlijken God in mij. En dan gaat het maar om. Dat is het laatste vers van Galaten 1. Ik heb hem nou toch voor me liggen. Zij verheerlijken God in mij. Ze zagen inderdaad dat God werkte via de apostel Paulus. En alleen al deze vaststelling strekt tot heerlijkheid Gods. En als u vraagt, wat deden ze dan toen ze God in hem verheerlijkten? Dan zeg ik, nou, ze dankten God. Maar dat hebben we vanmorgen al gezien, hè? Hem verheerlijken is hem danken, in de eerste plaats. En dat is wat zij ongetwijfeld gedaan hebben. Daarna sla ik alsnog om naar Efeze, want die kan ik met geen mogelijkheid overslaan. In Efeze staat natuurlijk in Efeze 1 vers 3 dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Hetgeen automatisch impliceert dat wanneer Christus heerlijkheid ontvangen heeft van de Vader, wij die heerlijkheid ook ontvangen. Elke geestelijke zegening. Zelfs als zoveel beloften Gods als er zijn. En wij delen dus in de heerlijkheid van Christus. Maar daarna staat er onder andere in vers 5... dat God ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling als zonen, tot zoonstelling. Kijk, ik lees deze uitdrukking nooit meer voor zoals hij echt in de Statenvertaling staat. Ik kan het niet uit mijn keeltje krijgen, want ja, dat staat er ook niet. Aanstelling tot zoon heeft met geboorte of met adoptie van kinderen ook absoluut helemaal niets van doen. Het gaat om de aanwijzing, aanstelling dus vervolgens, van erfgenaam. En daarover lazen wij vanmorgen in alle vroegte uit Romeinen hoofdstuk 9, of in Romeinen 8 was het. Sorry, en hier wordt het ook aangehaald. Namelijk, God heeft ons in Christus tevoren verordineerd, gepredestineerd tot aanstelling tot zonen. Door Jezus Christus. En in zichzelf, hij heeft het namelijk zelf zo geregeld. Naar het welbehagen niet van onze wil, want wij waren zelfs maar nooit op de gedachte gekomen. Dat lazen we ook in Romeinen 11 vanmorgen overigens. Maar naar het welbehagen van zijn wil. En hij doet dat, hij heeft ons tevoren verordineerd om tot zonen, erfgenamen, eerstgeborenen, koningen en priesters dus, aan te stellen. Hij heeft dat gedaan, vers 6, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, enzovoorts. Dat wil zeggen, tot een betoning van zijn genade, maar dat staat in hoofdstuk 2 expliciet zo, maar ook dus tot zijn heerlijkheid. Want het zal toch wel duidelijk zijn, dat als u en ik, ja, u in het bijzonder en ik, nou goed, nou, maar dat als u en ik, zondaren, van nature, enzovoorts. Hè? In wie geen goed woonde, enzovoorts. Dat als u en ik van Gods wegen niet alleen worden verlost van de dienstbaarheid der verderfenis en van de dienstbaarheid van de wet, enzovoorts, en van de dienstbaarheid van de zonde. Kortom, als God ons verlost, niet alleen uit onze verloren positie, maar ons bovendien nog promoveert. Toch? Uitermate verhoogd. En ons doet delen in de erfenis van Christus, dan zal toch duidelijk zijn dat dat niet onze verdienst is. En als straks wie dan ook, de wereld, weet je veel wie, als straks wie dan ook u en mij ziet in die menigte van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende ere zij God, als iemand dat ziet dus, als iemand u en mij daar ziet, dan moet er ook gezegd worden vervolgens en zij verheerlijken God in ons. Want het kan nooit onze kracht geweest zijn. Het is nooit onze verdienste geweest. Het is zijn werk, zijn kracht, zijn genade dus. En dit, dat is dus wat dan geprezen zal worden en erkend zal moeten worden. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Als u erbij bent, als ik erbij ben, dan kan niemand ontkennen dat het alleen maar kan zijn vanwege de genade Gods. En daar gaat het ook om. Daarom wordt het verachte en het onedele uitverkoren, zegt de schrift. Het zwakke. En dat wat niets is, enzovoorts. Op dat wat iets is en zich, en dus meent iets te zijn, beschaamd zou worden. Dat is wat er staat. Goed, het was 1 Korinthe, dus laat maar weer zitten. Terug dan naar Efeze 1, het is vers 6. Tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, enzovoorts. En daarna lezen wij in vers 12... Nou, vers 11 dan. In Christus, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Dus correct vertaal. In welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij zijn namelijk het erfdeel van Christus. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dat wil zeggen, hij heeft het zelf zo geregeld. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Kan niet missen. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij heidenen enzovoorts. Maar de gedachte is dat het hele doel van ons leven als kinderen Gods is dat God daarin verheerlijkt zal worden. Daartoe zijn wij zalig geworden. Niet omdat wij het wel leuk vonden of zoiets. Niet omdat het wel aardig was, omdat het anders zo zielig is dat we verloren gingen of hoe het maar heten mag. Maar tot prijs zijner heerlijkheid. Daar dient de schepping nou eenmaal voor. En ik zeg altijd voor zover God die schepping verloren had en dus die schepping verloren was. Brengt hij verlossing tot stand, uiteraard, omdat wij alsnog, als schepselen, hem zouden eer geven, hem zouden danken, hem zouden dienen, enzovoorts. In dit geval dan inmiddels als geschapen, niet meer in Adam, maar in Christus Jezus. Maar dat stond, of staat nog steeds, in hoofdstuk 2, vers 10. Daaruit heb ik eigenlijk al geciteerd. Daar straks, maar eerst nog even naar vers 14, waar dan in vers 14 van hoofdstuk 1 gesproken wordt over de Heilige Geest der belofte. Dat wil zeggen de beloofde Heilige Geest. In het Oude Testament al beloofd in elk geval. Die wij hebben ontvangen dan wel waarmee wij verzegeld zijn geworden. De Geest namelijk, vers 14, die het onderpand is daarmee voorschot, maar tegelijkertijd garantie. Die de garantie is van onze erfenis. Tot dat we die verlossing inderdaad definitief verkrijgen. Namelijk ook die van ons lichaam. Tot de verkregene verlossing. Of tot de verlossing van ons lichaam. En dat alles tot prijs zijner heerlijkheid. En wat hier samengevat wordt in deze ene zin. Is gewoon dit. Dat wij deze Heilige Geest hebben ontvangen. En dat de aanwezigheid, maar beter nog, de werking van die geest in ons, de zekerheid geeft van onze toekomstige verlossing en heerlijkheid. Want de toekomstige verlossing is uiteraard de verlossing van ons lichaam. Maar het idee is dat wanneer dat gebeurt, ontvangen wij die heerlijkheid. Dat wil zeggen, zal die heerlijkheid die we hebben ontvangen gedemonstreerd worden. En daarom heet het ook een verheerlijk lichaam. Dat is de tweede Korinthebrief feitelijk, 2 Korinthe 5, waar dat staat. Maar dat heb ik nou overgeslagen. Maar de bedoeling is dat we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En bij die gelegenheid een verheerlijk lichaam ontvangen. Dat is die erfenis. Dat wil zeggen, dat heeft rechtstreeks met die erfenis van doen. Maar het feit dat we deze geest hebben ontvangen, is de garantie voor dat wij ook deze heerlijkheid zouden ontvangen. Er is inderdaad een voorwaarde aan verbonden. Dat is namelijk dat we de geest niet zouden uitblussen. U weet wel, blust de geest niet uit, staat er. Dat kan dus wel. Want de geest wordt bij gelegenheid beschreven als vuur. Daarom kan men hem uitblussen. Maar u weet toch dat vuur en vurig zijn enzovoort rechtstreeks van doen heeft met passie. Daar komt hij weer. Het wordt toch een beetje een Nederlandse les vandaag. Hè? Het woord erin stampen. Passie. Precies, daar hadden we het vanmorgen over. Daar gaat het om. Maar het is de werking van de geest die ons leidt naar die aanstelling tot zonen. Dat was Romeinen 9. Het is die werking van de geest waardoor wij wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is Efeze 2 vers 10 dan enzovoort. En die geest die is dus het onderpand van die erfenis die ons wacht in de toekomst. Dat is het idee. Daarom lees ik hoofdstuk 2 niet meer. Het woord heerlijkheid wordt daar trouwens toch in dat verband niet genoemd. Maar ik lees wel Efeze 3. Efeze 3. Waar de apostel het een en ander aan gemeentelijke waarheid en dus aan tegenwoordige waarheid heeft uiteengezet. En dan ook min of meer, net als in Romeinen 11 en in 16, komt tot een soort van lofzang. Nu in de vorm van een gebed overigens. En dan sluit hij af met vers 20 en 21, sterk overeenkomende met Romeinen 16, de laatste versen die we al gelezen hebben. Hem die machtig is u te bevestigen, stond daar. En hier staat, hem die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, de kracht uit hoofdstuk 1 van Efeze, die kracht van Christus. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Waarmee waar gezegd wil zijn dat een deel van de heerlijkheid van Christus op zijn minst het deel is van de gemeente. De gemeente is heerlijkheid van Christus enzovoort. En dus hem zij de heerlijkheid in de gemeente. En die wens, als je die wat praktischer verklaart of toelicht, dus een bede dat de gemeente als zodanig inderdaad hem zou dienen. Want zo komt die heerlijkheid nou eenmaal tot stand. Daarna sla ik om en kom ik in Filippenzen 1. Gewoon maar één vers even. Vanaf vers 9. Dit bid ik God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. In de praktijk uiteraard. In erkentenis of kennis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven, aan Christus uiteraard, zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid. Wij zouden namelijk, Romeinen 6, de gerechtigheid dienen en onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Kortom, gewoon de Heer dienen. Maar het heet, vervuld met vruchten der gerechtigheid. Dat zijn gewoon die goede werken die God voorbereid heeft waarin wij zouden wandelen. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Johannes de Doper noemt dat vruchten der bekering waardig. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Want die vruchten zijn vruchten van het leven van Christus in ons. En meer concreet, het is het resultaat van het woord dat in onze harten geplant is, opdat het onze wandel, onze zielen zou zalig maken. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Het is zijn werk in ons namelijk. En wel tot heerlijkheid en prijs, om maar een synoniem te gebruiken, tot heerlijkheid en prijs van God. En dat is dus waar het in de praktijk om gaat. Onze levens vrucht zouden dragen voor hem. En dus dat God in onze levens zou verheerlijk worden. Dan sla ik weer om en kom ik in 2 vers 11. Die heb ik min of meer al aangehaald, dacht ik. Waar gezegd wordt in vers 10, nou vers 9 dan maar. Daarom, vanwege zijn lijdzaamheid en dus zijn lijden, dat van Christus, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Dat is dus heerlijkheid, God heeft hem verheerlijkt. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën dergenen die in de hemelen, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Zoals gezegd, het betekent niet dat ze behouden worden. Het betekent dat zij inderdaad de Heer Jezus Christus zullen erkennen. Als zodanig, als Heer en als Messias enzovoorts. En dat alle tong zou belijden en dus erkennen dat Jezus Christus Jehovah is, de Heer is. En niet roepen, er staat niet Jehovah, want dit is Grieks, dus er kan nooit Jehovah staan. Dan zeg ik, het is een misverstand, het is ontleend aan Jesaja. En daar staat wel degelijk Jehovah. Dat Jezus de Messias en Jehovah is. Dat zou men beleiden, iedereen uiteindelijk, en dan staat het tot heerlijkheid Gods. Namelijk tot heerlijkheid van de Vader, die deze Jezus tot Christus en tot Heere gesteld heeft, met de woorden van Petrus uit Handelingen 2 dan maar. Volstrekt bijbelse waarheid. Tot heerlijkheid Gods des Vaders, waaruit inderdaad volgt dat uiteindelijk allen God verheerlijken zullen, ook degenen die hier in dit leven hem verwierpen. Ze moeten tot erkenning van de waarheid komen. Dat valt dan niet meer te ontkennen. Sommigen zeggen, ja, is dat dan verplicht? Nee, niet verplicht, maar dat is vanzelfsprekend. Er zit niks anders op. Zij moeten wel, niet omdat zij moeten, maar ze moeten wel. Ik weet niet of ik dat beter kan uitleggen. En zij zullen ook. Maar ook dan geldt wat in beperktere mate nu speciaal tot de Joden gezegd werd, in het Oude en het Nieuwe Testament, komt gij verachters en aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk en werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven indien het iemand verhaalt. En ook in die dagen, op de jongste dag geldt voor de ongelovigen inderdaad, kom nou maar eens kijken. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt. En ik bedenk het niet, want in het schriftgedeelte waaraan deze versen ontleend zijn, Jesaja 45 en Jesaja 41 trouwens, staat dat er inderdaad gewoon bij. Zij zullen verdwijnen. Maar niet nadat zij eerst de knie gebogen hebben voor de Heere Jezus. En niet nadat ze beleden hebben inderdaad dat Jezus inderdaad de Christus, de Messias en dus Jehovah is. Ik geef me nou de tijd niet om het allemaal op te zoeken. Dat is mijn onderwerp ook niet, is nu mijn excuus. Hè? Maar er staat bij, het is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Misschien is het aardig om er even tussendoor te zeggen, maar ik weet niet of ik het vorige keer ook al gezegd heb, dat nou eenmaal, zolang deze wereld bestaat, ik bedoel, deze wereld bestaat. Dat wil zeggen, sinds Adam en sinds de 7 dagen van Genesis 1, om zo te zeggen, sinds die tijd wordt de naam Gods gelasterd. En het is omdat men zijn woord niet gelooft, enerzijds, en anderzijds dat men afgaat op wat men meent waar te nemen. En zegt dan, wat is deze wereld toch een tranendal, een strijdtoneel, wat zijn voor synoniemen hebben we nog meer, een clichés, hè? Wat de ellende op de wereld en wat een onrecht in de wereld. Als het dan een God is, waarom doet hij er niks aan? En als het dan toch een God is, dan zeggen we, dat is wel een rare God hoor. Een onrechtvaardige God, dat wordt dagelijks gezegd. Vind God maar onrechtvaardig. Alsof wij het uitmaken, maar vooruit. Alsof de pot tot zijn maker kritiek zou kunnen richten. Dat is allemaal zo in de Bijbel, hè? Maar men doet het zo. En er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Als God de schepper en God is van deze onrechtvaardige wereld, wat is dat voor een God? En als de zonde heerst in de wereld, wat is dat voor een God die er niks aan doet? Enzovoorts. Zo kan ik nog uren doorgaan trouwens. Ja, dat is mijn afdeling niet. Want de vragen worden namelijk gewoon in de Bijbel beantwoord. Maar men neemt het antwoord niet. De gedachte is dat heel deze zondige wereld, met al zijn ellende en onrecht enzovoort, bestaat opdat God daarin en daardoor juist verheerlijkt zal worden. En hoe dat kan, dringt dan waarschijnlijk niet tot ons door, maar daarom wordt het ook uitgebreid uitgelegd. En dan te bedenken dat de meeste christenen bij dit soort vragen met een mond vol tanden staan. Dat ze geen flauw idee hebben hoe het zit. En toch, dit is waar het om gaat. Het zal allemaal zijn tot heerlijkheid Gods. En het is ook zo. Enzovoorts. Maar onze verantwoordelijkheid is niet om de wereld te verbeteren. God zegt, die kan niet verbeterd worden, daarom doe ik hem ook weg. Onze verantwoordelijkheid is om ons te onderwerpen aan dat plan en aan de wil van God. Per slot, alle ellende en onrecht in de wereld, wat het ook wezen mag, is oorspronkelijk, fundamenteel, het gevolg van dat men zich aan God en zijn woord onttrekt. En zolang wij ons daaraan onttrekken, hebben we geen recht om enige kritiek te leveren op God in verband met die ellende van de wereld als zodanig. Zo zit het nou eenmaal. En wanneer wij ons aan hem en zijn woord onderwerpen, zal blijken dat wij vanaf dat moment inderdaad ook in de praktijk verlost worden, getrokken worden uit deze tegenwoordige boze eeuw. Zodat wat die ellende betreft valt het voor ons wel weer op mee. Het beste komt immers nog, weet u wel, daar hadden we het vanmorgen al over. Enzovoorts. En vervolgens begrijpen wij ook waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En waarom het nou eenmaal zo moet. Maar waarom alle dingen leiden uiteindelijk tot, ik wou zeggen eerherstel, maar dan moet ik zoveel uitleggen. Dus ik zeg maar gewoon, waarom alle dingen leiden tot heerlijkheid Gods, dat is waar het om gaat. En terwijl nu zijn naam de ganse dag gelasterd wordt, nog steeds over heel de wereld, zullen allen die zich daarmee bezighouden in de toekomst alsnog hem moeten erkennen als Heer enzovoorts. Om daarna te verdwijnen uiteraard, want recht op leven heeft men inderdaad verloren. Je moet zich niet onderwerpen willen aan God en zijn woord en alleen maar kritiek op hem heeft. Dan heeft men toch geen recht van bestaan. Zeg je toch niks vreemds mee of iets vrooms of zo ineens? Dat is toch gewoon heel concreet. Als men God niet wil erkennen, niet naar hem wil luisteren, heeft men toch geen recht om te blijven bestaan in zijn schepping, in zijn wereld, in zijn koninkrijk. En aangezien God een rechtvaardig God is, maakt hij daar dus ook een eind aan. Dat is ook tot zijn heerlijkheid. Toch of niet? Maar goed. Opdat alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods. En daarmee tot heerlijkheid van de Vader. Waarna wij natuurlijk in hoofdstuk 4, vers 20, aan het eind van de brief, nog zijn uitspraak vinden. Maar die achten wij vanzelfsprekend. Hè? Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dat het bedoeld is voor in de gemeente, lijkt me een duidelijke zaak. Want vloeit voort uit de inhoud van deze brief. Daarna kom ik terecht in Timotheus. 1 Timotheus, waar de apostel Paulus voor de gelegenheid spreekt over zijn eigen bediening en dat grote wonder dat hij, juist hij, die tevoren een lasteraar was, vers 13, en een vervolger en een verdrukker, dat juist hem barmhartigheid is wedervaren dat al zijn denken overtrof. Maar zo staat het in de bundel, hè, zuster, ja. Goed. Dat is vers 13. En daarover zegt hij dan in vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste der zondaren namelijk ben, al zijn langmoedigheid zal betonen. Want daar gaat het in deze 7000 jaar heilsgeschiedenis om. God zou zijn hoedanigheden demonstreren. Zoals wij reeds vastgesteld hebben. In dit geval staat er, zijn langmoedigheid zal je betonen. Tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En dan meteen eroverheen, de koning der aionen, de koning der eeuwen. De koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke en de alleen wijze God. Waar lazen we dat toch? Vanmorgen reeds. De alleen wijze God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Met andere woorden, er is geen eer van Paulus bij, er is geen verdienste van Paulus. Net zo min is er sprake van enige verdienste van Timotheus. Maar het is tot eer van God. Want het is Gods verdienste, daar gaat het om. En zo is het met heel onze positie als gelovigen, wie wij ook zijn. Goed, nou, ik heb er nog enkele voor u uit deze categorie. Ik kan ze niet allemaal noemen. Ik noem in ieder geval Hebreeën 13. Heel Hebreeën namelijk. Heel de Hebreeënbrief spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Beschreven naar het type, het voorbeeld van het hoge priesterschap, zoals we dat kennen uit het Oude Testament. De gedachte is dan dat het tegenwoordige werk van Christus beschouwd kan worden als het werk van de hoge priester, echter niet onder het oude verbond, maar uit de vervulling daarvan, hè, uit het nieuwe verbond, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van wie staat inderdaad in 9 vers 14, zoals ik het al een paar keer uit hoofd heb aangehaald, dat hij onze gewetens reinigt van dode werken, opdat we de levende God zouden dienen, die hem getrouw en barmhartig hoge priester is, en trouw is aan degene die hem gesteld heeft, die bovendien van de Vader heerlijkheid heeft ontvangen om hoge priester te zijn. Het zijn allemaal termen uit deze brief, want ik citeer ze even, ik wilde weg zo uit het hoofd. Maar je kan ook zeggen, de verantwoordelijkheid van de hoge priester is dat hij het woord Gods bekend maakt. En dat is ook inderdaad wat hij doet in onze dagen. Hij doet het weliswaar via het woord, via de Bijbel, maar niettemin zijn activiteit van de Heer in onze tegenwoordige tijd. En als de apostel dan dat priesterschap van Christus beschreven heeft en de consequenties daarvan voor ons, is uiteraard de gedachte dat niets ons belet meer, dus, om inderdaad onze eigen lichamen te offeren zoals de Heer Jezus nou eenmaal, beter, zoals Christus nou eenmaal zijn lichaam geofferd heeft, Hebreeën 10. Wij zouden dat ook doen, want wij zijn zijn lichaam. En we zouden ons daarbij aansluiten. Opdat wij vervolgens, nadat wij onszelf als het ware aan hem ter beschikking hebben gesteld, hem zouden dienen in de praktijk van ons leven. Niet onder de wet, namelijk het oude verbond, vanzelfsprekend, maar onder de genade. Nieuwe verbond. En de troon der genade uit dezezelfde Hebreeënbrief nog steeds. Ik hoop altijd maar dat u de uitdrukkingen herkent, hè. Dat is de Hebreeënbrief namelijk. Alleen dat ik mezelf dus zo kort verklaar. Maar vooruit. Hebreeën 13 dan, einde van de brief, afsluiting, hartelijke groeten en al dat soort dingen meer. In Hebreeën 13 staat er dan vanaf vers 20... De God des vredes, dat is het nieuwe verband, des vredes. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht. Namelijk onze Heer Jezus Christus. Nou vind je ineens niet meer hoge priester, maar nou vind, of grote priester, maar grote herder, leuk hè, grote herder der schapen, waaruit volgt, de hoge priester is de grote herder der schapen. En een priester is dus een herder der schapen, en onze priesterlijke taak is een herderlijke taak, dat is inderdaad waar, zonder dan op de details verder in te gaan. En als geschreven staat dat Christus onze opperste of overste herder is, zoals Petrus het beschrijft, zegt hij dus ook gewoon, hij is onze hoge priester. Het is echt hetzelfde. Want wat de priester is voor zijn volk, dat is de herder voor zijn kudde. De overste leidsman namelijk. Die hen brengt bij het voedsel. En wat de priester betreft, die ons brengt bij het woord. En daarom begint deze brief ook zo. God heeft in deze laatste dagen, vandaag ook, tot ons gesproken door de Zoon. Die de erfgenaam is van het heelal, die uitermate verhoogd is, ver boven de engelen, enzovoort. Maar die onze hoge priester is en dus tot ons spreekt en ons met dat woord reinigt. Dat laatste aspect wordt dan het meest uitgebreid beschreven. Maar nou terug naar Hebreeën 13. De God des vredes die de grote herder de schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Die, onze Heer Jezus Christus dus, die volmaken u in alle goed werk. Want mag dan zo zijn dat wij in Christus volmaakt zijn, Colossense, dat spreekt over onze staat, maar niet over onze toestand. Want wat de toestand betreft, zegt dezelfde apostel, één brief daarvoor, niet dat ik al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. En hier staat iets dergelijks. Die volmaken u in alle goed werk. Het welk God voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Efeze 2 vers 10. Die volmaken u in alle goed werk. Opdat gij zijn wil moog doen. Dan weer Filippenzen. Want het is God die in uw werk beide het willen en het werken. Opdat gij zijn wil moog doen. Werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is door Jezus Christus. De welke zij heerlijkheid in alle eeuwigheid. Maar die heerlijkheid komt tot hem via alle goed werk dat wij zouden doen. Dat is het idee. Dat is de logische samenhang van deze zinnen. Eerst heel praktische uitspraken over ons praktische leven en dan ineens de welke zij de heerlijkheid. Maar daar gaat het nou juist om. Door die goede werken geven wij hem heerlijkheid, was de bedoeling. En daarom zouden wij daarin wandelen. Waarna ik in deze categorie er nog maar één lees, denk ik. Dat is die van 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Vers 12. Ik weet het nu even niet helemaal zeker, maar ik meen dat dat de laatste keer is waarin sprake is van goede werken. Het was niet met opzet, u weet het, de schriftgedeelten die ik verzameld heb zijn op dit trefwoord, heerlijkheid. Maar wij waren vanmorgen reeds in Matthäus 5, waar staat dat wij het zouden aarde zouden zijn dan wel lichten der wereld. En vervolgens gaat het over goede werken waarin God verheerlijkt zou worden. Voor zover ik weet is het de eerste keer dat de term goede werken genoemd wordt. En nu kom ik in een andere tekst naar vanwege die term heerlijkheid. Maar het is de laatste schriftplaats waarin die goede werken genoemd worden. Er staat precies hetzelfde bij. Er staat namelijk in vers 12 van 1 Petrus 2. Houd uw wandel... Dan wel uw ziel, uit het voorgaande vers, want dat is hetzelfde. Houd uw wandel eerlijk, dat wil zeggen met ere, onder de heidenen. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners. Leuk hè, de apostel gaat er als vanzelfsprekend vanuit dat gelovigen belasterd zullen worden. En zeker waar zij eerbaar wandelen. Men ziet toch kans om het als oneerbaar uit te leggen namelijk. En daar gaat het ook om. Dat is de bedoeling. Maar de apostel acht het vanzelfsprekend. Natuurlijk, degene die God dienen, wel, hen zal men belasteren. Dat staat hier ook. En Petrus neemt het als een vanzelfsprekende zaak. Uitgebreid hoor, in deze brief. Niet alleen maar in dit vers. Maar Paulus beschrijft het trouwens ook. Maar er staat, houd uw wandel eerbaar onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. Maar hoe zouden ze nou goede werken in ons zien als ze kwaad van ons spreken? Met andere woorden, die zien ze niet, ze zien alleen kwade werken. Maar er staat ook bij dat dat vandaag niet is. Dat ze dat zien zullen. Maar ze zullen het zien. Er staat namelijk: opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, goeddoeners dus, dat ze uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Dat is in de dag dat zij bezocht worden, de oordeelsdag dus. Want hoe je het ook keert of wendt, die goede werken waarin wij wandelen, waardoor God verheerlijkt zal worden, die men niet ziet, en die wij soms zelfs niet zien, denk ik ook wel eens, maar vooruit, die zullen gezien worden. Zal openbaar worden. Absoluut. En ik hoop dat ook maar. Nee, ik weet zeker dat het zo is, bedoel ik. Maar dat is toch een geruststellende gedachte, lijkt mij. Waar men ons als dienstknechten van Christus nu belastert en veroordeelt, komt er toch echt een moment waarop men daarop terug moet komen en de realiteit zal zien. U moet maar zo denken, ongelovigen en vijanden van het woord, die zijn niet eens in staat om de waarheid te zien. Niet alleen de waarheid Gods niet, maar ook de waarheid voor zover die werkt in uw en mijn leven. Zo is dat nou eenmaal. Kun je ook helemaal niet verwachten. Maar het komt wel in de toekomst. Dat is het moment dat zij Jezus Christus als Heer zullen erkennen, hun knieën voor hem zullen buigen en hem zullen beleiden. Dat geldt universeel. Men zal het zien. Dat wil zeggen, het komt toch goed. En ze zullen alsnog God verheerlijken. En wat ons betreft, aan ons zou recht gedaan worden. Dezelfde Petersbrief spreekt er trouwens nog veel uitgebreider over. Maar ik denk dat ik er nu beter niet op in kan gaan. Ik wilde deze categorie maar laten voor wat die was. Er zijn nog veel meer schriftplaatsen. Maar we hebben nog enige andere die hier rechtstreeks mee samenhangen. De schriftplaatsen namelijk waarin uitdrukkelijk geleerd wordt dat wij van hem heerlijkheid zouden ontvangen. En u begrijpt, dat hangt samen. Naarmate wij hem heerlijkheid geven, zullen wij heerlijkheid ontvangen. Naar wij hem dienen, zullen wij door hem beloond worden. Naarmate wij ook in de praktijk zijn eigendom zijn en dienstknechten zijn van Christus, gewoon in ons dagelijks leven, naar die mate zal hij ons ook erkennen en doen delen in zijn zegeningen en dus in zijn heerlijkheid. Nu al, maar in de toekomst zal het bovendien openbaar worden, is het idee. Daartoe ga ik weer helemaal terug naar Matthäus. En om te beginnen dan naar Matthäus 19. Waar die jongeling tot de Heer Jezus kwam, die rijke jongeling, en zei: goede meester, wat goeds moet ik doen, zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven heb. En u weet hoe het is, hè? Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, dus zo kom je niet in eeuwig leven. En dus zei de Heer: ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. En dat vond hij niet zo prettig. Nou goed. Maar toen werd Petrus wakker, zeg ik altijd. Want die stond erbij en die hoorde het eens aan. En hem ging er licht branden, want hij dacht: hé, wij hebben alles opgegeven en zijn de Heer Jezus gevolgd. Toch? Al liet zijn bootje achter zich, leerde ik op de zondagschool. Hè? En hij ging gewoon achter de Heer Jezus aan. Hij was hem gevolgd. En dus, staat er in vers 25, zijn discipelen nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggen ze, wie kan zalig worden? En daarna staat er bij Jezus hen aanziende, zeiden ze, bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En toen antwoordde Petrus en zeiden ze hem: zie, nou eens op, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En toen zei de Heer: voorwaar zeg ik u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat ook gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Zij zouden hem volgen, en daarna zouden ze in de wedergeboorte, ze zouden hem volgen in de wedergeboorte, kan ook, maar het is precies hetzelfde, daarna zouden ze in de wedergeboorte, namelijk wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, zouden zij delen in diezelfde heerlijkheid en dus ook zitten op één troon, want zo wordt het dan voorgesteld. In uiterste instantie gebeurt dat volgens Matthäus 25, ik meen vers 31, dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Bij de aanvang van de 1000 jaren zeggen we dan gemakshalve, bij het oordeel over de volkeren enzovoorts. Aanvang van het millennium. Definitieve vestiging van de troon van de Zoon van Adam in Jeruzalem enzovoorts. En meer in het algemeen moet ik u zeggen, aangezien de vestiging van die troon en de openbaring van de heerlijkheid van Christus al 33 jaar eerder begint, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël, betekent het dus dat wanneer de Heer daar zal verschijnen in heerlijkheid, zullen de discipelen daar al delen in zijn heerlijkheid. En aangezien de discipelen daar pas in zouden delen nadat zij hem zouden gevolgd zijn in de wedergeboorte, geldt het voor iedereen die hem gevolgd is in de wedergeboorte, want er is bij God geen aanneming des persoons, en dus geldt het ook voor u en mij. En daarna zeg ik, en aangezien deze discipelen de eerstelingen waren van de gemeente, later, na de opstanding van Christus, kom je toch bij de gemeente terecht. Hetzelfde verhaal. En daarna kun je ook nog zeggen, en ze zijn een type van de gemeente. Dat kan ook nog. Dan krijg je weer hetzelfde verhaal. En als u zegt, maar er zijn toch maar 12 tronen, dan zeg ik, ja, het werd tegen deze 12 mensen gezegd. Dat zegt niks. Voor iedereen. Dat wil zeggen, iedereen, ook individueel, zou delen in zijn heerlijkheid. Troon zijner heerlijkheid. Dat is de aankondiging op voorhand van de heerlijkheid van de gemeente. Wanneer straks die heerlijkheid van Christus, die immers het hoofd van de gemeente is, zal geopenbaard worden in de toekomst. En deze waarheid wordt dan ook herhaald in Marcus. In elk geval, maar die zoek ik niet op. Wat ik wel opzoek, want die kan ik ook onmogelijk passeren, is Johannes 17. En eigenlijk doe ik het schriftgedeelte onrecht als ik nu alleen maar vers 22 lees. Maar ja, ik moet eigenlijk zeggen dat het hele hoofdstuk daarover spreekt. Hè? Over de heerlijkheid die de Heer Jezus Christus zou ontvangen van de Vader die hij gediend had. Ik heb die woorden trouwens vanmorgen al uit het hoofd geciteerd. Uit vers 5 in elk geval, vers 4 en 5. Maar de gedachte is vervolgens die van vers 22, waar de Heer Jezus zegt, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. En daarna vinden we in ditzelfde hoofdstuk nog vele andere uitdrukkingen die precies hetzelfde zeggen en die een beschrijving geven van enerzijds de eenheid tussen wat wij gemakshalve noemen de Vader en de Zoon, en aan de andere kant de eenheid van de Zoon en degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, de gelovigen namelijk. Of in wat lossere termen, wat losser van dit hoofdstuk, de eenheid tussen God en Christus en aan de andere kant de eenheid tussen Christus en de gemeente. En dat is een van de twee, drie eenheden, een van de twee, drie eenheden in de Bijbel die ik ken. De Vader, de Zoon en de gemeente. En de andere is de geest en het water en het bloed. Uit 1 Johannes 5. Meer weet ik er zo gauw niet. Maar het is een eenheid inderdaad. Waarbij wij deel hebben gekregen aan het leven van Christus. Maar dat is het leven Gods. En waarbij wij dus der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. En gemaakt worden tot beelddragers Gods. Alles in, dan wel via Christus. Dat is waar het over gaat. Er wordt het hele hoofdstuk aangeweid. Is prachtige gemeentelijke waarheid vastgelegd in dit gebed, een heel hoofdstuk lang. Nou goed, en daarna gaat het over het aanschouwen van diezelfde heerlijkheid enzovoort. Het woord komt vele malen voor, maar ik wijs u er alleen maar zo in het voorbijgaan even op. Waarna ik omsla en via Romeinen 2 en 3, waaruit ik al geciteerd heb vanmorgen, terechtkom in Romeinen 5. Romeinen 3 was die van, er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. We missen de heerlijkheid Gods, maar daarna kom ik in hoofdstuk 5 vers, even kijken, 5 vers 1 dan maar, waar staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof, tot deze genade in welke wij staan, want wij staan in de genade en in de vrijheid dus. En terwijl wij daar staan, terwijl dat onze positie is, niet in de wet, maar in de genade, terwijl wij daar staan, roemen wij in de hoop, dat wil zeggen toekomstverwachting, de verwachting, roemen wij in de hoop der heerlijkheid Gods. Daar gaat het ons om. Daar vertrouwen wij op. Dat is onze kracht. En dus daar roemen wij in. Hoe komt het dat wij zijn wie wij zijn? Hoe komt het dat wij leven als kinderen Gods zoals wij dat doen? Ik bedoel het in de positieve zin deze keer, hè? Maar hoe komt dat? Wel, door de hoop die wij hebben. God, zegt Petrus, heeft ons wedergeboren tot een levende en dus actieve hoop. Die hoop die werkt in ons, die is bepalend voor ons doen en laten. God heeft ons zijn toekomst, die hij bepaald heeft, bekendgemaakt. En dat is de zekerheid die wij hebben, de garantie die wij hebben, enzovoorts. En daar roemen wij dus in. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Populair gezegd, onze kracht is gelegen in het feit dat wij van God heerlijkheid verwachten. En een hoofdstuk verder stond nog, wel ja, één bladzijde verder, terugstaat, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar nu zijn wij kinderen Gods, gerechtvaardigd enzovoort, hebben vrede bij God en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit staat er dan vervolgens, want men kan het ook anders zeggen. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Waarom? In de wetenschap dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, passie, gepassioneerdheid. De verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Ervaring is dat, hè? Door verdrukkingen ontwikkelen wij lijdzaamheid, bereidheid om ons te laten lijden, dus eigenlijk, enzovoorts. En dat brengt ons ervaring, dat is bevinding, en uit ervaring hebben wij dan weer hoop. Dat is wat we zouden leren. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Had ook kunnen staan, de liefde en de hoop beschaamt niet, omdat we hebben ontvangen de Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Dat is precies dezelfde waarheid. En dus, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. In de heerlijkheid namelijk die wij van hem zouden ontvangen. Althans die in de toekomst aan ons zou geopenbaard worden. Vervolgens kom ik dan inderdaad terecht in Romeinen 8. Waar we vanmorgen min of meer mee begonnen zijn. Waar de eenvoudige gedachte is dat als wij kinderen God zijn. Romeinen 8 vers 17. Zijn we erfgenamen van God. En zullen wij dus van hem een erfenis ontvangen. En die erfenis heet heerlijkheid. Zo wij met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat was vers 17. En ik ga er nou niet meer op in, dat heb ik vanmorgen gedaan. Even kijken tot waar ik... Nou, ik heb het al zo'n beetje gelezen, geloof ik. Misschien moet ik er nog aan toevoegen dat in dit schriftgedeelte ook staat dat niet alleen wij wachten op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, maar er staat ook bij dat heel de schepping wacht op de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En dat heel de schepping wacht op de openbaring, vers 19 vervolgens, dat heel de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Want niet alleen wij wachten op onze heerlijkheid, maar de aardigheid is dat als u nog eens vraagt, en hoe zit het dan met al die ellende, die toestanden in de wereld, dan weet dan dat heel die wereld zo zal blijven voortsukkelen in afwachting van de openbaring van de gemeente. Normaal zeggen we, in afwachting van de wederkomst van Christus, die orde op zaken zal stellen. Maar je kan ook zeggen, in afwachting van de openbaring van de Zonen Gods, samen met Christus. Niet alleen in afwachting van de verschijning van die engel des Heren, maar in afwachting net zo goed van het leger des hemelse heerlegers. Die heb ik ook al geciteerd vandaag trouwens. Heel de gemeente namelijk daarbij, daar wacht het op. Wel, de wereld wacht op ons. En daarna kun je zelfs nog zeggen, want dat is nou buiten de orde, kun je zelfs nog zeggen dat precies hetzelfde verhaald wordt over de oud-testamentische gelovigen. Zij zouden eeuwig leven ontvangen, was hen beloofd. En zij hebben het recht gekregen om kinderen Gods te worden, voor zover ze in zijn naam geloofden, enzovoort. Dus Johannes 1. Maar ze wachten er nog op dat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat is het laatste vers ongeveer van Hebreeën 11. Wacht ook op ons. De wereld wacht op ons. De oud-testamentische gelovigen wachten op ons enzovoorts. En voor zover in onze dagen sprake is van uitstel en dus van wachten en dus van langmoedigheid enzovoorts, is het wachten inderdaad op de voltooide gemeente in de toekomst. Ik moet vlug zeggen, anders is het voorbij. De toekomst. Maar toekomstje, hoe moet je dat zeggen? Binnenkort in dit theater, zeg ik meestal. En daar laat ik het dan maar bij. Maar daar wacht de wereld op. Niet alleen wij, maar zij ook. Alleen zij weten het niet en wij wel. En daarna lees ik uit hetzelfde hoofdstuk, vers 29, waar het een en ander wordt samengevat. Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Die uitdrukking kwamen we daar straks tegen in Efeze 1. Die heeft hij gepredestineerd, tevoren geordineerd, tot aanstelling tot zonen stond daar. En dat tot heerlijkheid Gods. En hier staat, die heeft hij tevoren geordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. En dat is uiteraard gewoon hetzelfde. Om den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. We zouden hem gelijk zijn, namelijk. Zei Johannes ook in 1 Johannes 5... Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, dat is waar. En het is nog niet verschenen, niet zichtbaar, wat wij zijn zullen. Maar we weten dat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen zijn. En Paulus in Colossenzen 3 zegt, uw leven is met Christus verborgen bij God. En als Christus zal geopenbaard worden die uw leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het gaat over de toekomst en dan heet het prompt openbaring der heerlijkheid. Maar hier gaat het nog over het tegenwoordige werk van Christus, of tegenwoordige werk Gods, waarin wij heerlijkheid bezig zijn te ontvangen, was het idee. Een heerlijkheid die in de toekomst zichtbaar gemaakt zal worden. Dan staat er, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren geordineerd en beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Dat wil zeggen, vele eerstgeborenen, niet alleen hij, maar te midden van vele mede-erfgenamen, stond er eerder al, en nu mede-eerstgeborenen. Daarom heet de gemeente een gemeente van eerstgeborenen. Voor degene die dan zegt, maar dat staat in Hebreeën en ik geloof niet dat het over ons gaat. Geen nood, dan nemen we toch gewoon weer Efeze, waar precies ditzelfde staat. Tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. En degene die tot zoon gesteld wordt, is de eerstgeborene. heb ik nagevraagd aan Abraham, Isaac, Jacob, Esau, maar die werd boos, maar laat maar zitten. Jozef, Efraim en zo verder. Aanstelling tot zoon, dus aanstelling tot eerstgeborene. Precies hetzelfde dus. En als eerstgeborene onder vele broederen is hij gewoon het hoofd van de gemeente van eerstgeborenen. En daarna vers 30, en die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Daar hebben we dus deel aan als gelovigen. Die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, 5 vers 1 uit deze brief. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En niet meteen zeggen, dat moet nog in de toekomst. Want daar gaat het nou juist om. Niet in de toekomst, dat gebeurt vandaag. Wij ontvangen nu heerlijkheid. Om wie wij zijn, omdat wij de Heer dienen, enzovoorts. Wij worden nu naar datzelfde beeld veranderd. Dat lees ik straks wel weer, maar we gaan toch eerst weer pauzeren. Dat lees ik straks wel weer, want het gaat erom dat dat nu gebeurt. Een tegenwoordige heerlijkheid. Dat wacht niet eens op de toekomst. Dat is wat de Heer ons nu geeft. En wat onze positie bepaalt. Misschien niet in de eerste plaats positie onder de mensen, omdat men die heerlijkheid niet zien kan. Maar wel even van doen met onze positie in de hemel, in Christus. Onze positie te midden van al die andere hemelse wezens, die wij trouwens niet zien. Dus zo blijft het altijd wat, zolang we hier zijn. Maar daarom werkt het wel zo. Net zo goed als dat je, dat, ik weet niet of ik dat vorige keer nog uitgebreid heb aangehaald, maar net zo goed als dat wij aan de ene kant lezen dat de Heere Jezus tijdens zijn aardse omwandeling geen gedaante nog heerlijkheid had, en toch staat er bij gelegenheid, alzo heeft Jezus zijn heerlijkheid geopenbaard. Hij had hem wel, maar niet hier zichtbaar. En ook nog niet de heerlijkheid van de zoon, de hoge priester enzovoorts. Dat moest allemaal nog. Maar daarom had hij als mens een dienstknecht van God wel degelijk heerlijkheid. En verheerlijkte de Vader hem hier, alleen niet zichtbaar voor de wereld. En wat in zijn opstanding gebeurde, is eigenlijk te beschrijven als dat die heerlijkheid die hij had, dan wel ontvangen had, dat die heerlijkheid openbaar werd met alle consequenties van dien. Wat vroeg. Voor ons zou het pas pakweg 2000 jaar later zijn, zoiets. Maar het is dezelfde gang van zaken, zal ik maar zeggen. Wij ontvangen nu heerlijkheid. Ik heb trouwens een broeder gekend, wie zijn naam niet zal noemen, omdat Klaas Roosendaal was. Dat is snel genoeg zo. Die zei, als we straks bij de Heer zijn, dan ontvangen we niks meer dan wat we hier al ontvangen hadden. De man protesteerde trouwens als men zong, de Heer heeft meer om u te geven. Hij zei, dat kan niet, de Heer heeft ons alles al gegeven. Dus ook bijbels te verantwoorden, is zo. Alleen, ik doe altijd mijn best om zo'n tekst toch goed te begrijpen, al is het dan een liedtekst. Hè? De Heer heeft meer om u te geven. Nee, fundamenteel heeft hij alles gegeven. Maar het punt is, de vraag is of wij het ook aanpakken en daaruit leven willen. Zie je? Nou goed, maar het blijft inderdaad waar, als we straks voor de Heer verschijnen, zullen wij geopenbaard worden. Niet zullen wij geven en ontvangen, dat is al geweest. Maar dan zal dat wat gegeven en ontvangen is, dat wat gedaan is eventueel, zoals het in, dat wat geschied is, zoals het eventueel in 2 Korinthe 5 staat, zal openbaar worden, zal aan het licht gebracht worden, en zo, het zal zichtbaar gemaakt worden. Maar het zou hier gebeuren. Daar gaat het om. En dus staat er niet, deze zal hij ook alsnog verheerlijken in de toekomst, hoewel dat heel aardig zou aansluiten bij het voorgaande gedeelte in dit hoofdstuk, Romeinen 8. Maar er staat simpel, deze heeft hij ook verheerlijkt, in de zin van, daar is hij mee bezig. Gebeurt nu nog. Die is hij aan het verheerlijken. Zo kan men net zo goed vertalen, al deze uitdrukkingen trouwens. Want hiermee wordt het tegenwoordige werk van Christus, dan wel van God, beschreven. Waarbij wij van zondaren gemaakt worden, niet slechts tot kinderen Gods, maar zelfs tot zonen Gods. Nou goed, en dan nog één, omdat ik nog in Romeinen zit, nog één uitspraak dan ter afsluiting. Voorlopig weer, dat is vers 23. En eigenlijk de versen daaromheen, vers 22 in elk geval. God willende zijn toorn bewijzen. En God willende zijn macht bekendmaken. En we hebben al gelezen, God betonende zijn langmoedigheid. En we hebben al gelezen, God betonende zijn genade. En we hebben ook al gelezen, God betonende zijn rechtvaardigheid. Nou, net niet gelezen, geloof ik, in Romeinen 3. God betonende zijn rechtvaardigheid. Want daar gaat het om. God betoont zijn eigenschappen, zijn hoedanigheden. En hier staat God willende zijn toorn bekendmaken, of toorn bewijzen, zijn macht bekendmaken. En heeft met veel langmoedigheid verdragen de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Ik kan helaas nou op de uitspraken verder niet ingaan, maar het idee is dat in vers 22 gesproken wordt over Israël onder de wet, onder het oude verbond, en dat in vers 23 gesproken wordt over de gemeente onder het nieuwe verbond, over of door wie hij de rijkdom zijner heerlijkheid bekend maakt, precies zoals in Efeze ook staat. De rijkdom zijner heerlijkheid. En die maakt hij bekend over ons, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dat zijn twee dingen. Hij maakt zijn heerlijkheid via ons bekend straks aan de wereld. Want als de Heer verschijnt in heerlijkheid, verschijnt hij inderdaad met ons. Dat is een demonstratie van zijn heerlijkheid. Maar ook wij zelf zijn dus geroepen of bereid tot heerlijkheid. Vaten der barmhartigheid, bereid tot heerlijkheid. En dus die heerlijkheid is onze hoop. Nu en zeker voor de toekomst. Amen.